Hey, lieve single mom. Weet je eigenlijk wel hoe krachtig en moedig je al bent? Zo voelt het waarschijnlijk lang niet altijd. Dat weet ik als geen ander. Maar daar gaat nu verandering in komen. Mijn naam is Susanne Knol en ik inspireer en faciliteer jou graag met tools, tips, handvatten, ervaringen van mij en andere single moms naar een happy single power mom te groeien. Lijkt je dat wat? Oké, let's go! Hey, lieve single moms. Weer een nieuwe aflevering. Vandaag een solo aflevering. Dus gewoon alleen, even met mij alleen. En ik moet zeggen, ik vind het altijd erg interessant van mezelf hoe dat dan werkt. Een interview op een of andere manier vind ik eerlijk gezegd makkelijker. En dat is niet omdat ik geen thema's of geen onderwerpen heb of zo om het over te hebben. Eigenlijk juist heel erg veel. En er is ontzettend veel informatie. En iedere keer als ik dan ga zitten of zo aan het verzinnen ben, door de dag heen van ja, waar ga ik het nou eigenlijk precies over hebben? Dan komen er eigenlijk ook altijd wel onderwerpen voorbij. Want ik denk, oh ja, dat is ook interessant. En oh, dit kan ik ook nog delen. Maar het is dan eigenlijk zoveel dat ik het altijd lastig vind om te kiezen van ja, waar ga ik het dan over hebben? En als ik het daarover ga hebben, wat heb ik daar dan allemaal over te vertellen? En ik denk dat ik voor vandaag een onderwerp heb waar heel veel altijd over gesproken wordt. En zeker als je single mom bent door scheiding. Uiteraard zijn er ook nog andere mogelijkheden. Je kan natuurlijk ook je partner kan natuurlijk ook overleden zijn. Of misschien heb je er zelf wel voor gekozen om als single mom überhaupt te beginnen. Dan heb je dus niet met een ex te maken, maar vandaag wil ik het hebben over exen. Of eigenlijk liever gezegd, zoals ik mijn ex ben gaan noemen, de vader van mijn kinderen. En niet dat ex nou per se een slecht woord is of een negatief woord is, maar ja, het heeft toch een andere energie. Het heeft toch andere associaties dan de vader van mijn kinderen. En ik merkte bij mezelf dat als ik het, wanneer ik het over hem had en ik benoemde hem als de vader van mijn kinderen, dat het bij mij ook zachter voelde en dat het vriendelijker klinkt, vriendelijker voelt ook voor mezelf. Je zou kunnen zeggen what's in a word, maar ik denk dat er best veel in woorden zitten en vooral ook in welke woorden gebruiken we. Voor van alles en nog wat eigenlijk. Dus, en ik vraag me af, en dat is ook ja, misschien voor jezelf eens om te gaan kijken, hoe is dat voor mij? Heb ik het liever over mijn ex? Of heb ik het liever over de vader van mijn kinderen? En nu zeg ik hoor het me nu ook zeggen, de vader van mijn kinderen. Uiteraard is het eigenlijk de vader van onze kinderen. Maar interessant genoeg heb ik dat eigenlijk altijd zo genoemd. En dat zijn zo van die woorden die je gebruikt, waarin dus eigenlijk naar voren komt hoe het kennelijk onbewust voor mij altijd geweest is. Want ook toen ik nog wel samen was met de vader van mijn kinderen, als ik het over hen had, dan zei ik altijd mijn kinderen. Op een gegeven moment merkte ik dat ook en besefte ik, hé, ja, het zijn eigenlijk onze kinderen. Nu we niet meer bij elkaar zijn, is dat gevoel van mijn kinderen nog groter geworden. Doe ermee wat je wilt. Het is meer zoiets dat je denkt, ja, oké, zijn het onze kinderen of mijn kinderen? Nou, voor mij voelt het meer als mijn kinderen. En dat heeft misschien ook te maken met dat alles wat de kinderen aanging, keuzes die gemaakt moesten worden, of het nou peuterspeelzaal was, of het nou een school was, of het nou andere keuzes waren, kleding, noem het maar op. Ook over de opvoeding, over hoe ik daarnaar keek of wat dan ook. Dat was eigenlijk altijd een soort van mijn pakje aan, om het maar zo te zeggen. En dus dat is eigenlijk zo gebleven. Maar ja, het vraagt denk ik gewoon een beetje bewustzijn daarop. Van hey, hoe ervaar jij het en hoe noem je ze? Maar laten we in ieder geval even dat daar gelaten het bij de vader van mijn kinderen houden. En waarom wil ik het over exen hebben? Omdat, en over, ja, nou ja, in dit geval dan over exen. Of over vaders. Over alle vaders van alle kinderen van de single moms. Dat is zo'n heel ingewikkeld gebeuren. Dus ik, nou ja, gebruik het een beetje door elkaar vandaag. En het is vooral omdat in veel gevallen wordt de vader van, laat ik het maar even zo noemen. In heel veel gevallen wordt er negatief over gesproken. Ik heb best wel heel veel alleenstaande of single moms gesproken. En ik lees ook veel reacties van mensen en dergelijke. En dat komt zo vaak komt daar naar voren. Ja, dat die vader zijn taken niet op zich neemt, dingen doet ja, die schadelijk zijn of kunnen zijn, of die vanuit het standpunt van de single mom schadelijk zijn of verkeerd zijn. Of, ja, er is van alles en nog wat te zeggen over vaders die ja, in onze ogen, noem ik het dan maar, niet altijd de beste beslissingen nemen voor zichzelf en voor onze kinderen. En dat is lastig. Dat is vooral in het begin lastig als je net uit elkaar bent. Ik vond het ontzettend lastig. Hij, ja, de vader van onze kinderen, die maakte keuzes als, of die liet dan weten, ja, ik heb geen geld voor tandenborstels. Dus ja, dus als ze daar waren, dan poetsten ze hun tanden bijvoorbeeld niet. En zo kwamen mijn kinderen ook wel eens thuis met dat ze boos waren of ja, dat ze het niet naar hun zin hadden gehad bij hun vader. Of dat ze het moeilijk vonden omdat de vriendin van hun vader bijvoorbeeld liet weten hoe precies je lepel vast moest houden als je soep eet. En ja, zo waren er nog wel meer dingen waar ik het echt niet mee eens was. Mijn dochter werd bijvoorbeeld door zijn vriendin genoemd. Ik ga je nu toch echt even leren hoe je loopt als een dame. Want je bent nu, I don't know, ze was 10 of 11 geloof ik of zo. Ik ga je echt nu leren hoe je loopt als een dame, want je loopt nu als een paard. Ja, zo zijn er meerdere uitlatingen. Ik denk dat iedereen, of de meeste van jullie, ook wel herkennen in dat wat er allemaal gezegd wordt in het andere huis. Tegen je kinderen of over je kinderen of over jou. Ik weet ook via mijn kinderen dat er regelmatig in ieder geval heel slecht over mij gepraat werd. Ik kreeg dat direct eigenlijk, op een hele directe manier kreeg ik dat van mijn zoon te horen als hij heel boos was. Dan hoorde ik gewoon precies de klank, de woorden, de manier waarop hij dingen zei in zijn boosheid, dat was nou, een soort van een kopie van zijn vader. Dus toen wist ik ook, ah, oké, dit is dus hoe er over mij gesproken wordt in het andere huis. En natuurlijk is dat ruk om te horen. Het is echt naar om van je kinderen of via je kinderen te horen hoe er over jou gesproken wordt. En ik heb ook heel vaak het puntje van mijn tong moeten afbijten of op mijn lip moeten bijten, figuurlijk gesproken, om ja, maar niet te reageren op dat wat mijn kinderen, waar mijn kinderen zich over uitlieten, wat er bij hun gebeurde. En ook al kan iedereen zich ja, er wat bij voorstellen dat dat niet oké is, dat dat rotopmerkingen zijn of dat die dat niet zou moeten doen of wat dan ook. En ja, er is misschien allemaal waar. En wat ik me al vrij snel realiseerde. Weet je, ik heb er geen controle over. Ik heb er geen invloed op. Het heeft absoluut nul zin om er iets over te zeggen. Ik bedoel, in 9 van de 10 keren komt het als kritiek over. En wie ben jij om iets te zeggen over hoe hij met mensen en ook met jullie kinderen omgaat. En misschien dat jullie niet iedereen het met mij eens is, dat het dan toch gaat om jullie kinderen, dus daar heb je iets over te zeggen. Ja, je hebt er iets over te zeggen in jouw huis. Je hebt er iets over te zeggen wanneer ze ja, onheus misschien behandeld of bejegend worden op school of bij iemand anders thuis. daar kan je altijd iets over zeggen. En als je er niet mee eens bent, kan je natuurlijk altijd zeggen, joh, het is misschien niet zo'n, ik vind het niet zo fijn als je daar gaat spelen met wat daar gaande is. Kan allemaal, maar laat alsjeblieft los hoe het in het andere huis gaat, hoe het bij de vader van je kinderen gaat. Je hebt ook geen invloed hoe zijn partner met ze omgaat. Weet je, en dat is het is lastig, ben ik het met je eens. En tegelijkertijd, overal waar je geen controle of invloed op uit kunt oefenen, of waar je geen controle over hebt, maar dat toch probeert, betekent dat je heel hard aan het vechten bent en dat je in de strijd bent. Besef of vraag je af, is dat wat je je kinderen ook wilt laten zien en ervaren? En misschien dat ze dat niet rechtstreeks, of dat je het niet in woorden doet, maar ze merken het wel. En het heeft mij, ik kreeg die opmerking van een andere single mom ooit eens, echt al jaren geleden, vrij in het begin ook wel. Toen ze mij hoorde praten over de vader van mijn kinderen. En ja, ik was er ook gewoon niet zo heel positief over. Ik had toen best wel even wat het een en ander te zeggen. En is natuurlijk ook de ene keer is dat anders dan de andere keer. En zij zei, wat mij ontzettend geholpen heeft, is dat ik me voorstelde. En dat ik dat echt een soort van mijn eigen ging maken. Hoe zou ik met hem omgaan als het mijn beste vriend was? En ja, er zullen nu ongetwijfeld zullen nu luisteraars zijn die de vinger achter hun keel stoppen en denken, echt never nooit niet, dat ga ik echt niet doen. En ik ga ook zeker niet zeggen dat het makkelijk is, maar wat wel gebeurt is dat je een heel andere energie bent en uitstraalt naar hem. En het is echt een soort van verandering van mindset en een verandering van perspectief om naar de vader van je kinderen te kijken. En jongens, dagen later, als je een fantastische relatie met je ex hebt, hey, geweldig hè. Dus dan zou ik zeggen, zet dat alsjeblieft door. En mocht je tips tips en tools hebben voor luisteraars om zo'n relatie te hebben, of wat je eraan doet, of ja, laat het me weten. We staan altijd open voor nog meer tips en tools over dit onderwerp. En ik denk dat andere luisteraars jou heel dankbaar zouden zijn daarvoor. Sorry, ik werd even afgeleid door een melding. En het hoeft alleen maar in jezelf te zijn. In jouw eigen wereld, in jouw persoonlijke wereld. Hoe zou ik hierop reageren als hij mijn beste vriend was? Dus hoeveel vriendelijkheid en achting, ja, dat klinkt een beetje heel officieel, maar ja, hoe kan je toch achtzaam zijn naar de vader van je kinderen met alles wat hij doet? En tegelijkertijd, dus dat eigenlijk, dus ja, hoe zou je reageren als het je beste vriend is? Daarmee wil ik niet aan de kant schuiven wanneer je een ex hebt die simpelweg jou aan alle kanten zwart maakt en slechte dingen doet of wat dan ook. En dat je altijd maar de vriendelijkheid zelf moet zijn en over je heen moet laten lopen en als een deurmat moet zijn. Dat is wat ik er niet mee zeg. Wanneer iets dergelijks gebeurt, dan is het natuurlijk, sta je in alle recht en is het absoluut juist om ook gewoon te blijven staan en te laten weten, hey, dit is niet hoe je met mij om kunt gaan. Maar in heel veel situaties, in alle situaties, ja, check even van, hey, hoe ga ik hiermee om? Ga ik in strijd? Ga ik er tegenin? Laat ik hem weten dat, weet je, in reactie. Of kijk ik even, hey, wat als dit mijn beste vriend was? Hoe zou ik hier dan mee omgaan? Hoe zou ik dan mijn woorden kiezen? Welke dingen zou ik dan wel zeggen? Welke dingen zou ik dan niet zeggen? En het gaat ook, weet je, het heeft ook te maken met de energie die je uitstraalt. En ik heb heel erg gemerkt dat wanneer ik me negatief over hem uitliet, en ook in mijn eigen gedachten, wanneer ik een soort van in mezelf aan het mopperen was, Over, nou ja, wat hij wel of niet gedaan had. Of dat ik echt zoiets had. Ja, weet je, snap je dit dan echt niet? Je hebt toch wel door. Of het is toch... Ja, heel veel dingen begreep ik gewoon echt niet. Ik snapte en begreep werkelijk niet van sommige acties en dingen die hij zei. Hoe hij niet kon snappen dat dat een bepaalde uitwerking op onze kinderen had. En ja, dat hij dan vervolgens verbaasd was hoe een van onze kinderen op hem reageerde. Dat ik echt dacht, ja, maar dit is toch zo helder en zo klaar als een klontje. Ja, dat is het dan voor jou. En dat was het ook voor mij. En als ik het met anderen erover had, dan was het ook voor anderen duidelijk. En hij kijkt kennelijk vanuit een ander perspectief. En hij doet ook maar gewoon wat hij voor hem ja, het beste werkt. Of hij doet ook zijn best. Als je daarvan uitgaat dat... En nogmaals, dan heb ik het niet over mishandeling en emotioneel of geestelijk misbruik. Maar nou ja, min of meer de tussen aanhalingstekens normale uitlatingen en dingen. Besef, hij doet ook zijn best. Hij doet zijn best onder de omstandigheden die er zijn. En het kan zijn dat de omstandigheden gewoon heel slecht zijn. Dat er heel veel stress is, dat hij zich misschien wel hartstikke gekwetst voelt. En daar alleen maar boosheid over kan ervaren. Simpelweg omdat die gekwetstheid te intens is om te ervaren. Dit gebeurt heel vaak. Ik zie dit aan de lopende band, zie ik dit ook in mijn praktijk. Dat er vooral vanuit boosheid gereageerd wordt door de partner. Terwijl er eigenlijk een diepe gekwetstheid onder zit. En dat bedoel ik met achtzaam zijn naar de vader van je kinderen. Hoe zou het zijn als die gekwetstheid er mag zijn? En als hij van huis uit niet heeft meegekregen hoe je daarmee omgaat, hoe je daarmee moet dealen, misschien waren gevoelens en emoties überhaupt thuis wel gewoon een soort van non-existent, of dat ze er niet überhaupt niet mochten zijn. Nou ja, als je vanuit daar gaat kijken, ja, dan is het heel ingewikkeld dat als je diep en diep gekwetst bent en dat dus ook zo'n diepe emotionele pijn misschien ook wel geraakt wordt nog vanuit het verleden, dan gebeurt het heel vaak dat de reactie boosheid is, omdat ze gewoon niet naar die gekwetstheid en naar die emotionele pijn kunnen gaan, durven gaan, weigeren om te gaan. Dat wordt in alle gradaties en hoedanigheden, zeg maar, vooral vermeden, ontkent en negeert dat er pijn is, dan kunnen ze alleen maar vanuit boosheid reageren. Dan is er gewoon wrok en dat kan heel lang zo blijven. Ik ben inmiddels ruim 11 jaar weg bij de vader van mijn kinderen. En vanuit hem is het er nog steeds. En dat is ook een... dat is ook wel een onderwerp wat ik tegelijkertijd wil aansnijden. Wat ik in die tijd, zeker in het begin, heel weinig... waar ik me heel weinig bewust van was. In die zin dat er ook bij mij structureel boosheid zat. Ik zou kunnen zeggen opgeslagen zat in mij. Over van alles en nog wat hij deed, wat hij zei met en tegen mijn kinderen. En nogmaals, dat kan door iedereen afgekeurd worden en weet je, gezien worden als dat is echt niet een keuze die in het belang van de kinderen is. Maar ja, hij kan vanuit een heel ander perspectief en realiteit daarnaar kijken. En dat was dus in mijn geval ook zo. Hij zag... Ja, kennelijk. Geen kwaad erin om bijvoorbeeld naar een ander land te verhuizen. En gewoon dat eigenlijk te laten weten. Joh, ik ga naar Oekraïne verhuizen. En dit is hoe ik van plan ben om de regeling met de kinderen te doen. Nou ja, de vader van mijn kinderen is niet een persoon waar heel makkelijk overleg mee gepleegd kan worden. Dus dit was ook iets waar ik stond eigenlijk soort van voor een voldongen feit. En dat is dan... Ja, wat er gebeurde. En aan alle kanten merkte ik natuurlijk ook aan mijn kinderen dat die zoiets hadden. Ja, wat gebeurd is. Ze waren echt nog heel jong. Het was 2 jaar na de scheiding. Dus ze waren 6 en 9. En gingen heel graag naar hun vader. En ze gingen ook vaak naar hun vader. Ze gingen 2 weekenden van de 3 weken gingen ze naar hun vader. Dus dat was echt een heel groot gemis. Toen ze eigenlijk van het een op het andere moment... en dat gaat ook zonder voorbereiding of mede, ja, zonder het erover hebben. Weet je, zonder het erover praten van... hey, hoe zullen we dit gaan doen? En wat willen jullie dan? Of nou ja, gewoon het gesprek erover, zeg maar. Dat vond gewoon daar niet plaats. Hij had gewoon een idee en een plan en dat werkte niet uit. En dat is dan zo. Dan gaat het zoals het gaat. En natuurlijk ben ik daar vet pissed off over geweest. En ik kan me ook herinneren dat ik eigenlijk altijd mijn boosheid... ja, soort van wel... op de achtergrond kon zetten als mijn kinderen erbij waren... dat ik dat niet op die manier uitte. Behalve 1 keer in deze periode, zeg maar, voorafgaand aan die verhuizing... dat ik echt werkelijk woest werd. Ook heel hard tegen een boom heb aangeschopt... waar ik echt serieus pijn in mijn voet van had. En ja, ik ging echt... je zou wel kunnen zeggen, ik ging echt door het lint. En daar waren mijn kinderen ook bij. En vervolgens reed hij gewoon weg... heb ik het daar op dat moment met mijn kinderen niet over kunnen hebben. En dat zijn situaties waarin boosheid zo aanwezig is... en zo, zeg maar, niet binnengehouden kan worden. En ik heb me vreselijk schuldig gevoeld na dat moment. En ik baalde enorm, ik wou zeggen afschuwelijk... ik baalde inderdaad echt afschuwelijk dat ik het er niet met over hun kon hebben... dat ik ze niet kon uitleggen wat er was gebeurd... wat hun vader zei, wat mij zo boos maakte. Ik kan me nu ook niet eens meer herinneren precies wat hij zei... maar het ging zo het verkeerde keelgat in... dat ik echt dacht, ja, nu ga je te ver en hier is de grens. En dat, nou ja, goed, die keuze die hij dus maakte... om in het buitenland te gaan wonen... en 1 keer in de maand, geloof ik, was het toen... een weekend of een week thuis te zijn... waarin dan vervolgens de kinderen vanuit Amsterdam... naar school werden gebracht, wat ruim een uur reizen was met de trein. Ja, dat zijn allemaal dingen waarvan je zegt, ja, dat is echt gewoon niet slim, het is niet handig. Iedereen kan ongeveer verzinnen dat het niet echt in het belang van de kids is en dat het een enorme wissel trekt en een last is. En tegelijkertijd, wat ik weer zeg, weet je, sommige dingen heb je gewoon geen controle over, kun je geen invloed op uitoefenen. En als je dat wel doet, maakt het in 9 van de 10 gevallen de situatie eerder erger dan dat het beter wordt. En ik zeg altijd met je kids ook, pick your battles. En dat geldt eigenlijk ook voor je voormalig partner. Pick your battles. Check voor jezelf, hey, is dit echt de moeite waard om heisa over te maken? En wat, weet je, je kent je partner... je voormalig partner ken je goed genoeg. Dus je weet ook wat zijn reactie zal gaan zijn. Of wat zijn acties en gedrag gaat zijn. Wanneer je kiest wat je kiest. En in mijn geval wist ik dat als ik hier een punt van ging maken. Dat hij naar het buitenland ging verhuizen met al zijn plannen. Wat hij al helemaal, soort van, het was al in kannen en kruiken. Weet ik hoe dat bij hem werkt. Dan zou dat zoveel meer gedoe. En weer strijd en who knows, misschien wel rechtbankzaken en weet ik wat niet meer opleveren. Dat het voor iedereen slimmer was, verstandiger was. Zeker dus voor mijn kinderen ook. Ondanks dat ze dus last hadden van de keuzes die hij maakte en hoe het dan reilde en zeilde. Kon ik voor mij en bij mij thuis er wel voor zorgen dat ik ze kon opvangen. Dat ik het met ze erover kon hebben en dat ik ze kon steunen daar... waar ze hun vader misten. Dus ja, ik ben het gaan omdraaien. Zo van, oké, heb ik hier controle over? Kan ik hier invloed op uitoefenen? Nee. Als ik dat wel zou doen op een of andere manier, zeg maar. Dus ik had natuurlijk kunnen zeggen, ja, je krijgt geen toestemming. Nou, dat betekent dan uiteindelijk rechtszaak of wat dan ook. Is dat de best mogelijke oplossing en in het belang van de kinderen? Nee. Los van het feit dat je daar zelf ook natuurlijk echt niet blij van wordt. En dat het voor jou ook gewoon heel veel stress oplevert. Dus ik heb dat niet gekozen. En ik koos ervoor om mijn kinderen zoveel mogelijk bij te staan. Het erover te hebben samen. En ze op te vangen. En tegelijkertijd, ook al was dat was het best wel heel erg pittig. Want tegelijkertijd dat hij naar het buitenland verhuisde, begon ik met een nieuwe baan na jaren. En ook eentje in wisseldiensten. Dus dat waren ook avond- en ook slaapdiensten. Nou ja, als je dan in één keer niet meer de weekenden ervan op aan kan, die 2 uit de 3 weken, dat ze bij mijn vader zijn. En ook nog in één keer oppas moet regelen, omdat ze ook niet mee op vakantie gaan, 3 weken. Ja, dat was echt onwijs pittig. En ik kan niet anders zeggen dan dat ik full force in survival modus ging, om dat allemaal maar te laten reilen en zeilen. En toch zou ik de volgende keer weer dezelfde keuze maken en zeggen, ja, als ik nu terugkijk, en dat is natuurlijk makkelijk. Kijk, als je erin zit, dan ervaar je dat niet. Maar dat is precies waarom ik deze podcast ook doe, om je te laten weten. Kijk, je zit misschien nu in zo'n situatie. Ik weet dat als je dus die vraag stelt van, hey, wat is hier de belangrijkste keuze? En hoe kan ik mijn kinderen niet alleen ondersteunen en emotioneel steunen, maar wat kan ik doen om hun in hun kracht te zetten? Dus hoe kan ik ze het zelfvertrouwen meegeven? Dat ze deze situatie aankunnen. Kijk, ze moeten het wel. Ze moeten de situatie wel aangaan. Dat is nou eenmaal een voldomme feit. En wat als jij ervoor kunt kiezen om te zeggen, Oké, deze situatie is niet prettig. Het is ruk voor alle partijen. Ik vind het ook moeilijk en het heeft voor mij ook allemaal voeten in aarde. Maar wat als we er samen voor gaan? En wat als we er samen gewoon vooruit gaan? Hey, dit kunnen wij. We zetten onze schouders eronder. En wat er ook gebeurt, wij redden dit. En het interessante is dat bij wat voor tegenslagen of pech of wat het ook is, het is altijd in the end, zijn het leermomenten en fantastische periodes waarin je je kracht leert kennen. Want op het moment dat er nooit geen tegenslag is, dat alles lekker ruilt en zeilt en doet en wat dan ook, leer je dus eigenlijk ook niet dat je onwijs krachtig bent en in staat bent om situaties te handelen en met situaties om te gaan waarvan je 6 weken daarvoor misschien had gedacht, als iemand anders dat had verteld, man, ik zou dat echt niet overleven, of ik zou er echt niet op deze manier mee om kunnen gaan. Maar weet je, dat kun je wel. Dat kun je echt. Als een situatie zich aandient in je leven, kun je niet anders dan de situatie aangaan en op de best mogelijke manier daarmee omgaan. En ik weet zeker dat dat soort situaties je dan moet je wel aanspraak maken op een innerlijke kracht die er is. En daar kom je pas achter als zo'n situatie zich aandient. Dus mocht je op dit moment in zo'n situatie zitten, besef dan dat jij die innerlijke kracht hebt om hier doorheen te komen, om hier aan voorbij te gaan. En als je het niet ziet, als je kunt kijken vanuit het perspectief dat het een uitdaging is en dat het een situatie is waar je dus kracht uit kunt putten en waarmee je kracht kunt ontwikkelen en ook een ander perspectief, een ander bewustzijn kunt krijgen wat later in je leven je weer gaat, weer positief in jouw leven terug gaat komen, dan is het alweer een stuk makkelijker om de situatie zoals die nu is, ernaar te kijken. En zonder te bagatelliseren wat het doet met kinderen, is het ook voor hun een gelegenheid om hun kracht te ontdekken en voor jou om die kracht te erkennen. Want we kunnen zoveel meer aan dan dat we denken. En wat ik al zeg, als je iemand anders hoort praten over tegenslagen en uitdagingen, wat niet meer en hoe iemand ermee om is gegaan, en wanneer je jezelf dan hoort zeggen, ja, ik zou dat echt niet kunnen. Je kunt het echt. En het wil niet zeggen dat je het alleen moet doen. Uiteraard Is het heel prettig en zeker raadzaam om daar met anderen over te hebben, om een klankbord te vinden, om uit te reiken, te brainstormen, noem ik het eigenlijk. Om te brainstormen over een situatie, oké, dit is de situatie waar ik in zit, wat kan ik hiermee? En die vraag alleen al stellen, dus ja, ik zeg wel eens, je kunt ook met jezelf brainstormen. En wanneer je aan het brainstormen bent, is het eigenlijk altijd vragen stellen, right? Als je met elkaar bezig bent, is het van, hey, maar hoe zou dit zijn? En wat als we dit doen? Wat zou dat voor uitwerking hebben? En stel dat ik dit zou kiezen, of het op deze manier zou doen, hoe zou dat uitwerken? Je kunt dat ook met jezelf doen. En ik deed dat door vragen te stellen aan mezelf van oké, ja, wat zou hier de beste mogelijke oplossing zijn? Is er nog een andere manier waarop ik hiernaar kan kijken? En door die vragen te stellen en die ook gewoon, weet je, te laten. Je hoeft niet per se meteen een antwoord te hebben, meteen een strategie te hebben, meteen een plan te hebben. Maar wanneer je die... Ja, ik ben echt die vragen gewoon gesteld. Ja, hoe kan ik hier nog meer mee omgaan? Of stel dat ik hier op een andere manier naar zou kijken. Hoe zou het er dan uitzien? Want ja, laten we wel wezen, als je het even heel concreet neemt. Als je bijvoorbeeld... Ik heb nu een beker voor me staan, een theebeker voor me staan. En daar staat aan de voorkant, love makes our house a home. Hele mooie beker. Hij is roze van binnen en wit van buiten. Dus stel je even voor, roze beker van binnen, witte beker van buiten, zit een oor aan. Dat oor zit aan de rechterkant en er staat met grijze letters opgeschreven, love makes our house a home. Als ik vanuit dit perspectief ernaar kijk, wat ik al zei, dan zie ik dus de roze binnenkant, dan zie ik dat oor aan de rechterkant. En ik zie dat het een beker is. En we moeten even, weet je, simpel, hè? Even een hele simpele iets. Zou ik aan de andere kant gaan zitten, wordt nu een beetje lastig, want dan krijg je heel veel bijgeluid en zo. Maar zou ik aan de andere kant gaan zitten, kun je natuurlijk wat bij voorstellen. Zit het oor dan aan de andere kant? Zit aan de linkerkant? En het zou maar zo kunnen zijn dat er aan de andere kant van die beker, even, just bear with me, oké? Ga even mee in mijn gedachtegang om het punt duidelijk te maken, het voorbeeld duidelijk te maken. Aan die andere kant van die beker kan wel staan van, ik haat jou, kutwijf, ik noem maar even een dwarsstraat. Nou, op het moment dus, ik denk dat jullie het wel duidelijk is, als ik naar die beker kijk en denk, love makes our house a home. En krijg ik daar een heel prettig gevoel bij, is een roze beker van binnen, dat is helemaal, nice. Maar degene die aan de andere kant van die beker zit, die denkt, waar heb jij het over? Het is echt geen leuke beker. Dus dat op, I hate you, you're a bitch. Of wat ik dan ook net zei. En vervolgens kan degene die links van die beker zit, nou ja, weer een heel ander idee hebben over die beker. En degene die rechts van die beker zit en die dus precies op het oor kijkt, kan die daar natuurlijk een hele andere mening over bedeeld zijn. Ja, you get my drift, weet je. Je snapt wat ik hiermee bedoel. En dat kan, het is niet alleen een beker natuurlijk, wat heel concreet is, waar je naar kijkt en vanuit andere hoeken letterlijk naar kunt kijken. Maar hoe kun je naar jouw situatie kijken waar je nu in zit en waar je ex misschien echt ruk dingen doet, waarvan je ook ziet dat het iets met jouw kinderen doet, dat het hen belast of dat het hen schaadt of wat dan ook. En ja, dat is naar. En je zou kunnen zeggen, ja, wat is daar nog anders naar te kijken? Ja, maar dat dus. Stel die vraag. Wat als ik heel anders naar deze situatie kijk? Wat als ik aan de andere kant ga staan? Wat als ik eronder ga kijken? Wat als ik erboven ga kijken? Wat is hier allemaal nog meer om naar te kijken? Hoe ik deze situatie kan gaan handelen? Hoe kan ik hierop reageren? Moet je er überhaupt op reageren? Of laat je het even gewoon zijn? In de meeste situaties waar mijn kinderen kwamen klagen en dit en dat over zijn vriendin doet dit en papa doet zus en bla bla bla, probeerde ik in eerste instantie zoveel mogelijk gewoon, oké, het verhaal luisteren, het even te ontvangen. En eigenlijk altijd liet ik hen ook zien dat hun vader een andere gedachte had, een ander idee heeft over alles eigenlijk. En dat ook, ja, zijn vriendin, die had ook weer andere ideeën. Ik bedoel, die kwam uit Oekraïne, heeft een hele andere opvoeding gehad, hele andere normen en waarden, hele strakke soort van etiketten. Ik bedoel, dat uitte zich door, nou ja, dat je dus je lepel op een bepaalde manier netjes moet vasthouden en niet gewoon pakken. En ja, ik kan het niet voordoen, maar ik denk dat jullie wel een idee hebben van wat het verschil is. Ja. En dan, oké. En wat als dat ook oké is? Wat als het niet fout is om je lepel zo vast te houden? Dat is haar idee over de juiste manier. Ik was dan wel een soort van creatief en een beetje, misschien wel een beetje bitchy. Want ik zei wel tegen mijn zoon, joh, wat als je de volgende keer vraagt of je je soep, het ging over soep, of je soep in een beker mag hebben. Dan ben je van het hele probleem af. Dan hoef je niet met je lepel te eten. Dan kan je je soep gewoon opdrinken. Nou ja. Dat is, en ik moet er nu heel hard om lachen, want het is, ik stel me dat dan ook meteen voor dat hij de volgende keer de soep uit een beker gaat drinken en dat zij dan denkt, oh, ja, dit zag ik niet helemaal hoe het de bedoeling is. Dus ja, weet je, dat is een manier om er met je kinderen om te gaan en om ze dus een oplossing te bieden voor een volgende keer, ja, dat ze er geen stress van hebben om die lepel nou op een bepaalde manier vast te houden. Zo zijn er, ik heb direct even geen ander voorbeeld, maar zo zijn er zoveel manieren om ermee om te gaan en om hun te laten weten dat zij ook een keuze hebben om op een bepaalde manier met het gedrag van hun vader en eventuele partner, om daar weer mee om te gaan. En ja, als je ze leert om er geen oordeel over te hebben, om te zeggen, ja, weet je, dit is wat er gebeurt en ik snap dat het vervelend is, ik snap dat het naar is, ik snap dat je, weet je, gekwetst bent of wat dan ook. En hoe zou het zijn als we papa daar niet over veroordelen en zien, oké, dit is zijn manier hoe die met situaties omgaat. Ja, mama doet het op een andere manier, maar wat als nog het een, nog het andere fout is, maar simpelweg een manier is, of een, en dat kan ook zijn een manier van praten is, die hem aangeleerd is door zijn ouders, waar een vriendin invloed op heeft. We weten denk ik allemaal hoe sommige mannen helemaal weer onder de invloed van een nieuwe partner kan zijn, en dat de nieuwe partner eerder beslissingen en besluiten neemt en soort van de overhand neemt wanneer de kinderen erbij komen, wanneer de kinderen komen, dan dat hij zelf heeft. Nogmaals, heb je er invloed op? Kun je er controle op uitoefenen? In de meeste gevallen niet. Laat dan je kinderen weten hoe zij in zo'n situatie kunnen reageren, wat ze kunnen zeggen, wat ze kunnen laten of doen, zonder dat ze zichzelf helemaal moeten aanpassen of zichzelf kwijtraken of tegen zichzelf dingen doen. Maar ja, er zijn zoveel manieren waarop je je kinderen in hun kracht kunt zetten en kunt laten weten, hey, dit is hoe het daar gaat. En je kunt het ook vergelijken met bij opa en oma, gaat het weer op een andere manier. Bij de andere opa en oma, die hebben ook weer andere ideeën en uitgangspunten en perspectieven. En daar gaat het ook weer anders. En bij je op school heb je twee juffen. Gaat het op school bij allebei de juffen alles precies hetzelfde? Of zijn er ook verschillen? Ook daar zijn verschillen. Dus als je dat zo bij je kinderen meegeeft, dat elke situatie anders is. En weet je, we zijn uiteindelijk, ik wil niet zeggen alleen maar, we zijn een product van onze ouders, maar onze ouders hebben natuurlijk wel een grote invloed en impact over hoe we over dingen nadenken, wat voor perspectief we op dingen hebben. Heb ik het nog niet eens over alle conditioneringen en programma's en nou ja, wat we allemaal van onze ouders hebben meegekregen, waar we along the way achterkomen, hey, dat is eigenlijk helemaal niet waar voor mij. Maar wanneer je je kinderen dus ook laat weten, hey, weet je, gedrag is nooit alleen maar dat wat je op dat moment ziet of wat er is. Dat komt altijd ergens vandaan. En ook daarin kun je kinderen laten weten, hey, het kan heel goed zijn dat papa gewoon zo gekwetst is, maar dat niet durft te laten zien ook aan jullie. En dat daar dus sneller boosheid naar boven komt. Weet dan, die boosheid heeft niks met jou te maken. Er is niks mis met jou. Jij doet niks fout. Het lijkt vaak wel zo. En ik heb dat zinnetje echt ontzettend vaak bij mijn kinderen, of aan mijn kinderen moeten laten weten. Weet je, jij bent niet fout. Je doet niks fout. Je doet iets wat bij je vader iets triggert, het raakt iets aan in zijn systeem en dat maakt dat hij boos is. Maar eigenlijk is hij in 9 van de 10 gevallen gewoon gekwetst, verdrietig of wat dan ook. Maar dat zijn emoties die voor hem heel erg lastig zijn. Wanneer je het op deze manier brengt, dan zet je hem helemaal niet in discrediet. Je zegt niks slechts over hem, maar het maakt voor hun wel duidelijk, oh, dat is wat er kan gebeuren als iemand verdrietig is, als iemand gekwetst is, als iemand, ja, kan het ook, je kan ook zeggen, hij is niet, als het zo is, hij is het niet eens met dat papa en mama uit elkaar zijn. Dus dat vindt hij lastig. Dus dat geeft aan dat je, ja, achtzaam bent naar de vader van je kinderen. Zeker naar je kinderen, wanneer je het over hem hebt. En het maakt voor mij, als ik het dan over mij heb, het maakte voor mij ook dat ik zachter naar mezelf kon zijn. En ook, ja, toch wel die oogkleppen moest gaan afzetten. Ik was zo. Er waren zoveel dingen die ruk waren en die niet goed deed in mijn ogen, lalala. Op een gegeven moment kan je alleen nog maar dat zien. En op het moment dat je dus, zoals ik het net zei, zeg maar, daarna gaat kijken en er ook over hem gaat praten en ook met je kinderen over gaat hebben, dan moeten die oogkleppen ook gewoon af. En ga je dus ook een breder beeld zien van wie die is. En kun je ook weer ontvangen en horen en zien de positieve kanten. In mijn geval bijvoorbeeld nam die ze mee naar het buitenland op vakantie. Deden ze hartstikke leuke uitjes. Waren er ook dingen, ja, dat hij ze iets geleerd had. Misschien iets praktisch of iets anders. En ja, wat als je het uitgang, dat was pas later hoor. Dat was niet in deze periode, zeg maar, van ons leven. Veel later, toen ik de tools van Access Consciousness leerde kennen en meer telkens ging kijken, wat als ik hier geen oordeel over zou hebben, wat als hier niks goed of fout aan is, maar ja, niet handig wellicht. Wat als ik er op deze manier naar gaan kijken, wat doet dat met mij, wat doet dat met mijn kinderen? En langzaam maar zeker kon ik al makkelijker ook andere dingen weer van hem zien. Dus ja, dan kunnen de positieve kanten kunnen ook weer bij je binnenkomen. Waar als je echt alleen maar het standpunt hebt, het is een eikel en hij doet het slecht. Als je daarin blijft en ook continu, zeg maar, zo over hem praat, met anderen, tegen anderen, in je eigen hoofd. Het is ook iets energetisch. Dan gebeurt er energetisch in het geheel iets dat je hem ook eigenlijk vastzet en zo weinig ruimte geeft energetisch om überhaupt zich anders te gaan gedragen. Het is eigenlijk net als, ik noem het altijd, het zijn projecties wat je dan doet. Hè? Dus continu slecht over hem praten en hij is dit en hij is dat en hij is zus, hij is zo. Het zijn allemaal definities en projecties van hoe jij hem ziet. En eigenlijk betekent dat je de hele tijd post-it notes op hem aan het plakken bent. Nou ja, je moet je voorstellen, als je allemaal post-it notes op iemand plakt en die zit helemaal vol, ja, hoeveel letterlijke bewegingsruimte heeft die persoon nog? Ja, bijna niet. Dus op het moment dat je merkt, oh, ik ben negatief over hem aan het denken of praten, oh, wat als ik ermee stop? En gewoon stoppen. En ik vond het echt lastig, hè? Want ik heb echt ook wel eens even me moeten venten, zeg maar. Even mijn ei kwijtgemoeten van God voor dit en dat en noem het maar op allemaal. Oké, prima. En dan stop. Ga er niet over door. Dan zet je hem dus vast eigenlijk in een klootzakkooi. Zo moet je het eigenlijk zien. Dan kan hij niet anders meer zijn dan een klootzak. Maar dat is niet wat je wil. Dus ja, ik zou zeggen, wat als we die partner uit die kooi laten, uit die klootzak kooi, en hem de ruimte geven om ook zich anders te gaan gedragen. En laten we wel wezen, op het moment dat wij ons anders gedragen en dat wij op een andere manier gaan kijken, dus die energie gaan veranderen van hoe jij bent en hoe je naar hem kijkt. En nogmaals, hè, het vraagt echt wel, het vraagt moed. En het vraagt doorzettingsvermogen en iedere keer weer, oh ja, wat als ik op deze manier naar hem kijk? Wat als ik op deze manier naar hem kijk? Wat is hier goed aan dat ik nu nog niet kan zien? Niet meteen, ja, er is niks goed aan, dit is kut. Nee, maar wat is er goed aan dat ik nu nog niet kan zien? Het kan maar zo zijn dat het jouw kind juist in zijn kracht zet, omdat hij ook zoiets heeft, ja, fuck that shit, weet je. Ik ga nu ook mijn poot stijf houden of ik ga nu ook zeggen, nee, dit is niet meer hoe je mij behandelt. Er is zoveel dat, als je de energie verandert, je woorden verandert, maar ook je gedachten, want gedachten zijn ook een soort van woorden in je hoofd over de vader van je kinderen, dan ga je ook na verloop van tijd ga je gedragsverandering zien. En dan is het alleen maar ook voor jezelf om niet met die, niet met die strijd en boosheid en ja, klootzak-energie bezig te zijn. Want als het bij jou is, in jouw systeem, dan betekent dat dat het ook effect heeft op jouw systeem. En ik moet heel eerlijk zeggen, want ik ben nu de laatste tijd meer en meer, kom ik erachter dat ik echt aan het ontkennen was hoeveel boosheid er bij mij eigenlijk nog was naar hem. En niet eens vanwege wat hij wel of niet deed met mijn kinderen, maar dat ik eigenlijk gewoon nog boos was, omdat hij, toen ik uiteindelijk zei ik wil scheiden, helemaal niks gedaan heeft om alsnog ons huwelijk te redden. En het klinkt suf, want ik denk niet dat het ja, eigenlijk nog te redden viel. We waren al zo ver, zeg maar, dat voor mij ook gewoon, ja, voor mij was echt de koek op. En het is natuurlijk ook suf, maar jullie herkennen het misschien ook wel. En toch was ik boos dat hij er helemaal niks aan deed. Ik had al die tijd had ik al sowieso het gevoel, ja, het maakt je allemaal geen fuck uit. En onze relatie is helemaal niet waardevol, want je doet er niks tegen, je doet er niks aan. Ik geef telkens aan dat ik er niet blij mee ben, maar je neemt ook geen initiatief om naar een relatietherapeut te gaan of wat dan ook. Heb ik een paar keer wel gezegd, maar er kwam zo weinig reactie. Ik denk, ja, ik ga ook niet de hele kaart trekken. En toch was ik achteraf, was er nog boosheid, omdat hij dus gewoon, ja, er helemaal niks voor deed. En dat zijn soms van die dingen waar je helemaal niet bewust van bent. Dit was voor mij ook iets wat ik niet wilde weten, denk ik. Wat ik gewoon ontkende en negeerde. Maar die boosheid, die zit dan toch ergens op een hele diepe onderste laag. En ik heb al die jaren heb ik, laat ik maar zeggen, het gedrag wat voortkwam uit boosheid, of wat het effect was van de boosheid van hem dus, heb ik altijd eigenlijk hem de schuld gegeven van dat er was. En nu langzaam begin ik meer en meer ook te zien dat er dus ook boosheid bij mij was. En dat mijn kinderen dat natuurlijk ook gemerkt hebben. En dat die daar ook last van gehad zullen hebben. En de strijd waar ik op allerlei mogelijke manieren uit wilde komen, dat ik die op een ander level, op een onbewust eigenlijk soort van zonder woorden level, dat ik nog steeds ook die strijd met hem aan het aangaan was. En ik kan je heel eerlijk zeggen, hij was mij in het begin partneralimentatie en daarna alimentatie verplicht. En heel veel zeiden van, ja, vind je dat niet vervelend? Dan ben je afhankelijk daarvan. En zou je niet liever je eigen geld willen verdienen? Nou, dat deed ik even goed daarnaast wel. Maar ja, de alimentatie was wel een belangrijk deel. En ergens had ik zoiets van, nee, betaal er maar gewoon voor. Weet je doet verder, hoe kan ik dit zeggen? Ik vond, dat is dus mijn perspectief, dat die ja, niet zoveel taken op zich nam als dat ik vind dat mijn vader zou kunnen doen. Je hoort dat ik heel lastig vind om te verwoorden dat op een positieve manier. Hij heeft het vaderschap ingedeeld zoals hij kon. Hij kan en kon niet meer en beter dan dat hij deed. En ja, ik had daar zeker in het begin oordelen over dat, ja, dat hij verder weinig betrokken was, et cetera. Maar nou ja, in die end was het ook wel beter van niet. Maar daar had ik wel een oordeel over toen de tijd. En toen dacht ik, nou, als je zoveel dingen en dat allemaal niet doet, prima. Dan krijg ik dat aandeel waar gewoon in geld. Dan ga je maar gewoon betalen. En het is natuurlijk niet zoiets wat ik dan heel bewust als nee, zo naar hem toebracht of daarover bezig was. Het was meer zo, ja, nou, doe maar gewoon zo. Maar er zat meer in. Er zat meer venijn in dan dat ik voor mezelf wilde toegeven, dan dat ik voor mezelf durfde toe te geven. Dat doe ik dus nu gewoon en plein publiek. Daar zat boosheid, daar zat venijn. Daar was, jeetje, waarom heb je er niet wat aan gedaan? En is dit wat ons samen zijn van 18 jaar jou waard is? Gewoon, oké, whatever, en fuck you, en weet je, rot maar op, en noem het maar op allemaal. Dus, ja, wat wil ik hiermee zeggen? Sorry daarvoor, mijn telefoon gaat. Die zet ik eigenlijk altijd uit. Wat wil ik hiermee zeggen? Mocht het zijn dat je er bewust van bent, of dat je nu zoiets hebt van, er raakt wel iets, er resoneert wat, misschien raak je geïrriteerd, of heb je zoiets van, ja, dat is helemaal niet, voor mij is het niet zo, of wat het ook met je doet. Stel die vraag. Stel die vraag, oké, weet je, waar ben ik nog boos over? Wat voor venijn of ja, wat voor lelijkheid voel ik eigenlijk nog naar mijn ex? Wat vind ik dat hij voor zou nog wel zou moeten boeten? Of wat vind ik van, nou, dat is je verdiende loon? Allemaal van dit soort bewoordingen en uitdrukkingen geeft aan dat je dat er nog een lading zit. Dat er nog een trigger zit naar je ex. En hoe je het ook wendt of keert, dat heeft effect op jullie relatie. Hoe dat wel of niet in een positievere zin ontwikkeld kan worden. En het heeft zeker ook impact op je kinderen. En ik probeer je geen schuld nu aan te praten. Of te zeggen, joh, dan moet je nu meteen mee stoppen en hou ermee op. Het gaat mij er meer om ja, ook te laten zien naar aanleiding van mijn voorbeeld. Dat het kan spelen. En op het moment dat je er bewust van wordt en dat je voor jezelf erkent, oh, er zit eigenlijk nog wel boosheid, dan kun je ervoor kiezen om dat los te laten. En ook daar kun je natuurlijk gaan kijken, kan ik dit vanuit een ander perspectief bekijken? Kan ik hier op een andere manier mee omgaan? En wat zit er misschien nog verder onder? Weet je, zijn er andere situaties of relaties waarin dit misschien ontstaan is en dat het eigenlijk alleen maar de tweede of de derde keer is wat dit gevoel veroorzaakt, maar dat het eigenlijk al een eerdere oorsprong heeft. Er komen nu allemaal dingen op waar ik heen kan gaan, maar dat ga ik niet doen als het gaat over eerder trauma en noem het maar op allemaal. Daar gaan we het misschien nog een andere keer over hebben. Maar ja, ik had het super fijn gevonden. En dat is natuurlijk altijd achteraf. Ik had het echt super fijn gevonden als ik toen de tijd misschien wat eerlijker naar mezelf had kunnen zijn. Van ja, weet je, ik ben eigenlijk wel pistof. En ik ben eigenlijk ook gewoon gekwetst dat hij helemaal niks eraan deed om alsnog ons huwelijk te redden. Los van het feit of er überhaupt redding mogelijk was, ja of nee. Maar ja, nou, ik denk dat jullie het altijd wel snappen. Het gaat dan over het gevoel op dat moment wat er even is. En je kunt er dan voor kiezen. Ik bedoel, ik had er dan voor kunnen kiezen om dat allemaal los te laten. En ik vermoed dat er dan ook veel minder andere strijdpunten en ruzies en dingen geweest waren. Als ik dat had kunnen loslaten. Want uiteindelijk, weet je, waar boosheid en boosheid is, daar ontstaat meestal nog meer boosheid en gedoe. En ja, dat is gewoon niet lekker de ruimte en chill en kan er verandering in plaatsvinden. Het zet vaak ook vast en het heeft, dat is wat ik nu ook merk, al meer waar ik me bewust van word van de pijnen in mijn lichaam van de afgelopen paar jaar, waar ik meer en meer achterkom. Dat het allerlei verschillende emoties zijn die ik vastgezet heb in mijn lichaam. En als ik zeg vastgezet in mijn lichaam, dan zijn dat vooral emoties en gevoelens waarvan ik dus toen de tijd die heb ontkend, negeerd, vermeden. Zo van, nee, wil ik niet of het is niet waar. Nee, dat heb ik niet. Ik ben niet boos. Dat is van hem. Die ontkennen, negeren en het vermijden van al die gevoelens en emoties. Dat heeft dan uiteindelijk nu als gevolg dat het allemaal in mijn lichaam vast is gaan zetten en dermate lastig is dat ik gewoon niet alle dingen kan doen in het leven wat ik wel graag zou willen doen. Gelukkig bestaat er lichaamswerk, bestaat er allerlei verschillende soorten traumawerk, oefeningen, ademhalingen. Er bestaat gewoon ontzettend veel waar ik ook mee bezig ben en wat ik ook al met heel veel cliënten gelukkig heb mogen doen. Om ook trauma uit het lichaam los te laten. En dit soort allerlei oude emoties en gevoelens om dat uit je systeem te laten ontsluiten, zodat je weer lekker kan bewegen. En zeker, en dat is wat ik ook meer en meer merk, is dat de relatie met mij wordt leuker. Ik vind mezelf al leuker en leuker en leuker worden. De relatie met mijn huidige partner wordt veel makkelijker en soort van meer in de flow, omdat ik dus ook niet al die meuk weer in mijn nieuwe relatie meeneem, want al meer en meer laat ik los en dan, ja, weet je, zijn er al minder triggers die ik ook met mijn nieuwe partner nu heb, die ik met mijn andere partner, na de vader van mijn kinderen, wel nog had, ja, is ook allemaal verdwenen. Dus het maakt in het geheel gewoon het leven een stuk makkelijker. En leven met jezelf, als dat een stuk makkelijker gaat, ja, ik kan niet anders zeggen. Dat is wel heel erg fijn, want je neemt jezelf overal mee naartoe. En dus als je jezelf overal mee naartoe neemt en alles wat er in je systeem zit, alle dingen die je achter kastjes en deurtjes en onder kleedjes hebt verstopt, wat er allemaal niet mag zijn of waar je geen zin in hebt of wat te pijnlijk is of wat dan ook, ja, je neemt het toch allemaal mee. Dus waar je ook gaat, waar je ook staat, met wie je ook in contact bent en zeker ook met je eigen kinderen, ja, die shit wordt continu getriggerd totdat je bereid bent om ernaar te kijken, te ontvangen wat er te ontvangen valt. En heel vaak is alleen het erkennen al en het inzicht hebben over, oh ja, dit is wat er is in heel veel gevallen al voldoende dat het uit je systeem kan ontsluiten. En ik moet zeggen, ja, het is soms best wel heel confronterend om dat van jezelf te zien. Om te zien dat jij ook niet heilig bent. Dat je ook niet altijd misschien gelijk hebt. Dat is trouwens ook een hele interessante om daar je bewust van te zijn. Je hebt niet altijd gelijk. Je weet het niet beter. Laat dat alsjeblieft los. Want dat is echt een enorme voedingsbodem voor strijd en gedoe. Maar ja, om daar nog veel verder en dieper op in te gaan, dan zou het wel een hele lange aflevering worden. Dus daar kies ik op dit moment even niet voor. Dat komt vast nog wel een andere keer ter sprake. Maar nou ja, goed, ik zou zeggen, ga daar, neem het mee en kijk eens, dat wil ik er wel nog over zeggen. Kijk eens waar je ervan overtuigd bent dat je gelijk hebt en waar je van overtuigd bent dat je het beter doet dan de vader van je kinderen. En kijk, ja, misschien, ja, vanuit je eigen standpunt is dat zo. En tegelijkertijd, het zijn twee verschillende manieren. Het is anders. Niet beter, niet slechter, maar anders. En daar blijf ik continu weer op terugkomen. Want als je er geen oordeel over hebt. En niet beter, niet slechter, maar anders is een hele mooie mantra om daarin te gebruiken in alle situaties. Wat de een of de ander wel of niet doet. Het is niet beter, het is niet slechter. Het is anders. En welke bijdrage kan het voor jou zijn? En wat laat het jou zien? Waar je ook weer op een andere manier naar kan kijken. Een ander perspectief. Weet je, zit het oor van je beker aan de rechterkant, aan de linkerkant? Zit die voor of zit die achter? Die beker is op alle mogelijke manieren hetzelfde en toch ook weer anders. Het is maar net hoe je er naar kijkt. En het is eigenlijk nog veel meer, hoe kies je om er naar te kijken? En ik blijf mezelf continu nog steeds vragen stellen. En ook vooral, wat is hier nog meer mogelijk? Hoe kan ik er anders naar kijken? Wat als ik hier geen oordeel over zou hebben? Hoe zou het zijn? Nou ja, ook weer om terug te komen. Hoe zou ik reageren? Of hoe zou ik zijn? Of wat zou ik zeggen als dat mijn beste vriend was? Ik denk dat ik daarmee wil afsluiten. En ook nogmaals, ja, het popt gewoon nu even. Blijf je herinneren. Blijf bij het weten. Ik vertel het je nog weer een keer. De wereld is mooier met jou erin. Tot volgende week. Dat was het weer voor vandaag. Wat was het weer een feestje. Heel, heel hartelijk bedankt voor het luisteren. Echt superleuk dat je erbij was. Maar voordat je gaat, mag ik je nog wat vragen? Het zou natuurlijk fantastisch zijn wanneer nog veel meer single moms mijn podcast weten te vinden. Zou jij me willen helpen om deze podcast nog makkelijker vindbaar te maken voor andere single moms die er wat aan hebben? Ik zou ontzettend dankbaar zijn als je mijn podcast of aflevering zou willen delen met single moms die je kent, je te abonneren of me te volgen en eventueel een review of 5 sterren achter te laten. Je kunt dat doen door op de 3 puntjes te klikken en dan te kiezen wat je precies wil. Verder word ik altijd heel blij van de reacties en feedback van luisteraars. Dat maakt het nog leuker om afleveringen te maken. Zou je me een mailtje willen sturen? Dat kan op info@suzannekanon.nl. Kun jij of een single mom die je kent nog wel wat meer hulp, ondersteuning of support gebruiken? Check dan even www.suzannekanon.nl voor de diverse mogelijkheden. Voor nu wens ik je nog een heerlijke dag, avond of nacht. En tot volgende week!